Nu, Malachi. Malachi. Laatste Bijbelboek. Oude Testament. Een Godspraak. Het woord des Heren tot Israël door de dienst van Malachi. Betekent boodschapper. Zijn naam betekent dat ook. Ik heb u lief gehad, zegt de Heren. En dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Dan gaat de Heren verder. Was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord des Heren. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot de woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen van de woestijn prijsgegeven. Vers 6. Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan zegt gij, waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. En dan zegt gij, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Door dat gezegd des Heren tafel, ze is verachtelijk. Want als gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan, zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heren der Heerscharen. Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat hij ons genadig zij. Uwerzijds is zo gehandeld. Zal hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? Zegt de Heere der Heerscharen. Was er maar iemand onder u die de deuren sloot, opdat gij niet te vergeefs mijn altaar zoudt ontsteken? Ik heb geen welgevallen aan u, zegt de Heere der Heerscharen, en in een offer van uw hand schep ik geen behagen. Want van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. Allerwegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij ontheiligt hem door te zeggen, de tafel des Heren, ze is minder waardig en wat zij oplevert, haar spijs, is verachtelijk. En dan zegt gij, zie, wat is het een moeite. Gij haalt er de neus voor op, zegt de Heere der Heerscharen. Gij brengt het geroofde, het kreupele, het zieke. Als gij dat offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. Vervloekt is ook de bedrieger die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en dat wel belooft, maar de Heere toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt. Want een groot koning ben ik, zegt de Heere der Heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken. Nu dan, u geldt, o priesters, deze aanzegging. 6. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond. Dat zou normaal geweest zijn bij priesters. Zijn ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij. In velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgeweken. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. En dan hoofdstuk 3, vers 17, sorry, 2 vers 17 nog. Gij vermoeit de Heere met uw woorden en dan zegt gij, waarmee vermoeien wij hem? Door dat gezegd, ieder die kwaad doet is goed in de ogen des Heeren en aan hen heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht? Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Vers 2, doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Vers 8 van hoofdstuk 3, mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij en dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt en mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis. Beproeft mij toch daarmee, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten, dan zal ik u ten goede, de afvreter, dreigen, opdat gij de vrucht van uw land niet verderven, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven, en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. En dan zegt hij, wat hebben wij dan onder elkaar over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het God te dienen. Wat gewin geeft het, dat we zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. Dan komt de tekst die al voorgelezen werd. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het, en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Ze zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal, en ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, de dag komt, brandend als een oven, dan zullen de overmoedigen en alle die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. En dan komt de titel van vanavond, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugels. Hij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Hij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb, voor gans Israël inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Tot zover. Het laatste Bijbelboek, Oude Testament, Maleachi. De datering is al aangereikt, ongeveer 400 voor Christus. 100 jaar na de enorme opwekking die er was in de dagen van Ezra en Nehemia. Je zou zeggen, een geweldige terugkeer. De tempel is weer herbouwd, Ezra. Onderricht in de schrift was daar. De priesterschriftgeleerde Ezra gaf les, vertelde. Nehemia, de muur herbouwd, de stad werd weer stad. Het was een en al glorie, het was schitterend. Maar het ging niet goed. Een opwekking, hoe mooi ook, kan nooit een garantie zijn dat het honderden jaren goed gaat, zelfs 100 jaar. En dat, vind ik, moet altijd, eigenlijk altijd, ons hart en ons denken gaan vullen. Want we weten niet hoe lang een opwekking blijft. De Heere wil op een geweldige manier zijn zegen geven en wil ook werkelijk het terugkeer bewerken, maar dat betekent niet dat dat een garantie is voor eeuwen. Nooit. We zeggen wel eens dat een opwekking slechts 25 jaar maximaal duurt. Sommigen zeggen, het duurt maar 1 jaar. Als u teruggrijpt op een opwekking van, laat ik maar zeggen, 170 jaar terug of een ander getal, dan moet u zich goed realiseren dat hier een voorbeeld is van 100 jaar na een opwekking en er is eigenlijk niets meer van te vinden. En dat betekent dat we hier te maken hebben met een soort laatste appel. Een klein gezelschap is hier nog echt getrouw en voor hen zal de zon der gerechtigheid opgaan. Een klein gezelschap wil nog zoeken naar de wil van de Heere en naar de wet des Heeren en. Maar het zijn maar een paar meer, de getrouwen in den landen. En het is een beetje te gek misschien om de lijn door te trekken, maar als de Heer Jezus dan geboren wordt, dan zijn er ook maar een paar meer. Anna, Simeon, en ze kenden ze allemaal. Anna kende de rest ook nog in Jeruzalem, die het heil des Heren gingen verwachten. En in Nazareth nog één, weet je wel. Maar het zijn maar een paar. Het zijn enkelingen die nog overbleven. En die hebben uiteindelijk de fakkel toch weer mogen aansteken. Menselijk gesproken, maar toch. Maar dezezelfde profetie van Malachi heeft ook voor jou en voor mij, voor vandaag, een geweldige impact, vind ik. Ik hoop ook dat ik dat over kan brengen, want er zit nogal wat stof in. Bedoeld voor de gelovigen, voor het kind van God, voor iemand die de Heilige Geest heeft ontvangen, dat zeg ik er altijd bij, omdat ik zeker wil zijn dat u dit helder hebt. Het is niet een soort, laat maar zeggen, leesdienst van, je doet er maar wat mee. Het is bedoeld voor de gelovigen, voor het kind van God, voor iemand die leven uit God heeft, die de Heilige Geest heeft ontvangen, waardoor ook deze dingen overkomen. Je hart raken en verandering bewerken. Want ik ben er zeker van dat de Heer met het boek Malachi jou en mij iets wil zeggen. De bode, de boodschapper van de Heer. In die tijd was de discussie behoorlijk opgelaaid. Het zou wat dat betreft Hollands kunnen zijn. En met een getal van 2004, 2005 best getooid kunnen worden. Discussie, gesprek, van alles. En er zijn eigenlijk 9 vragen die het volk als kritische vragen laten horen. 9 vragen worden hier door het volk geuit. Ik heb ze niet alle 9 gelezen, maar ze staan er echt. Gaan we maar eens een keer tellen. En die vragen die zijn ongeveer als volgt. De Heer zegt, Jacob, ik heb u lief gehad. Oh ja? Hoe dan? Zo ongeveer. Ik heb het een beetje overtrokken, maar het staat er dan toch. Waarin heb u dan uw liefde betoond? Zo van, nou, maak dat dan maar eens waar. Maak dat maar eens hard. En zo gaat het hele boekje door. Steeds een uitdrukking van de Heer en een kritische vraag van het volk. Ik ben uw Heer. Zo? En jullie hebben mij als Heer niet geniet. En waarmee verachten wij dan uw naam? Zo van, maak dat dan eens hard. Bewijs dat dan eens. Jullie brengen minderwaardige offerspijzen op in altijd. Zo? Waarmee hebben we u dan minderwaardig behandeld? Het gesprek, de kritische kanttekeningen iedere keer bij al die opmerkingen van de Heer. En dat gaat het hele boekje door. Wat dat betreft zou dit boekje enorme invloed kunnen hebben in onze dagen. Want hoe je vandaag over de Heer Jezus hoort praten, of over God, of over de Bijbel, dat is gewoon banaal. Ik zag gistermiddag een heel klein stukje discussie over die film The Passion of the Christ voor de televisie. Het was van de NCRV. Een voorganger uit de Pinkstergemeente uit Den Haag, voor zover ik me kan herinneren. Een filmkenner, dominee zoon, dus ja, die moet het dan kennen. Professor Kees den Heijer uit Kampen. Nou, die gelooft van het offer van de Heer Jezus helemaal nul. Sorry hoor, ik heb mijn... Maar dat had hij al eerder geschreven hoor, dat heeft hij nu niet gezegd. Dat was al veel en veel langer bekend. Een Joodse mevrouw die rabbijn wil worden. Of heet dat rabbina dan? Nee, maar goed, rabbijn wil worden. En dan iemand die dan het pendel een beetje voorzit, zal ik maar zeggen. Nou, over die film. De enige die echt positief over de Heer Jezus sprak, dat was de voorganger van de Pinkstergemeente uit Den Haag, of een Pinkstergemeente uit Den Haag. Zei hele mooie dingen, maar hij werd natuurlijk helemaal in de pan gehakt door de anderen. En dan gaat het altijd op een manier van, zo, hoe dan? Precies de taal die je hier vindt, die wordt dan gebezigd. Iemand zegt, de Heer Jezus, ja, maar hij is voor mij, oh, nou, en daar gaat hij. Exact hetzelfde verhaal. Dus wat je hier hebt in het boek Malachi, dat hoor je soms in 1 uur voor de televisie. Het gaat me niet om mijn waardeoordeel over die film zelf, dus dat laat ik helemaal buiten. Maar de manier waarop het gaat. Alleen de manier waarop het gaat. Waarbij die mevrouw zegt, die Joodse, ja natuurlijk, kan dat nooit God kan dat nooit een God zijn die een offer, een mensenoffer vraagt. Het is toch niet iets van de islam waar mensen zichzelf opofferen. Alsof het een soort zelfmoordactie zou zijn geweest van de Heer Jezus. Afschuwelijke vergelijking. Want ze draait het precies om. Ze willen niet aan dat die Joden, haar volk, de Heer Jezus hebben willen doden. Dus niet hij wilde zichzelf doden, maar zij wilden hem doden. Zo wordt alles op zijn kop gezet. Nou, genoeg over dat. Ik wil alleen maar door dit actuele fragmentje aangeven dat dit Bijbelboek Maleachi in onze dagen past. En dat voel je, dat maak je mee. Als jij vandaag zegt dat God liefde is, nou roep dat maar eens in je eigen kerk. Nou, misschien in jullie kerk gaat het goed. Maar ik ken ook kerken. Oh ja? Nou, dat mag hij dan wel eens bewijzen. Nou, het is precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. En dan zegt de Heer ook nog, ik zal het je laten zien. Ik heb Jacob lief gehad, ik heb Esau gehaat. Ja, maar dat een God die Esau haat, ja, nou, die kon dan ook niet tot bekering komen, die kon springen wat hij wilde, maar die kwam toch nooit over het hekje. Dat kan immers niet, want God had hem al gehaat voordat hij sprong. Hoor je het zeggen? Alsof hier staat dat hij toen Jacob en Esau leefden, zei, en ik heb jou lief gehad en jou haat. Nou, er is geen sprake van. De Heere zegt, eeuwen na Jacob en Esau. Kijk eens, ik heb het volk Israël, ik heb Jacob lief gehad. En Esau, die zich ontpopt heeft als een vijand, die alleen maar de ondergang van mijn volk heeft beoogd. Ik heb Esau aan de kant geschoven, door zijn hele land tot woestenij te maken. Nou, alsjeblieft. Het feit dat jullie er nog zijn en Esau er niet meer is, nou ja, het gaat niet om de lijfelijke Jacob en de lijfelijke Esau. Het feit dat het volk Israël nog intact is, nog bestaat, in Jeruzalem bestaat, en Esau en Edom er helemaal niet meer is, daar ligt het bewijs dat ik jullie lief gehad heb en Esau niet. Dat bedoelt de Heer. Is dat zo vreemd? Is dat zo ver van ons bordje? Dit kunnen we toch pakken? En dan zegt de Heer, en ik ben Heer over jullie, ik ben Vader, en jullie eren mij niet. Je moet je dus voorstellen, 100 jaar na een gigantische opwekking, naar een enorme herbeleving, Ezra, Nehemia, nog een keer, tempel herbouwd, diensten hervat, kortom, een schitterende tijd, 100 jaar na zo'n moment, en jullie willen eigenlijk helemaal niks meer van mij weten. En dan zeggen ze, oh nee? Nou, en wat doen we dan verkeerd? Nou, ik hoor het vandaag. Als de Heere zegt, ik ben de Heere, ik ben de schepper, ik ben degene die boven alles staat. Oh ja? En dacht u niet dat wij u dan niet eerden, dat wij niet gelovig waren? Wat doen we dan verkeerd? Zo gaat het verder. En het ene is nog scherper dan het ander. Zij gaan zeggen, de Heere zegt, jullie brengen minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. Want als zij zeggen, waarmee verachten wij dan uw naam? Hoe dan? Hoe kunnen we dan uw wezen verachten? Dat zegt u dan maar. Nou, dan moet u dan maar eens hard maken. En dan zegt de Heer, dat zal ik je hard maken. Jullie brengen op mijn altaar minderwaardige offerspijzen. En dan zegt zij, zo? Waarmee hebben we u dan minderwaardig behandeld? Nou, de Heer gaat het ontvouwen. We hebben het samen gelezen. De Heer zei, een offer, dat moet een gaaf offer zijn. En zij denken, nou, dat dier wordt toch geslacht. Dus dan kan ik beter dat blinde schaap gaan nemen dan dat schaap dat ziet. Dat schaap dat ziet, dat kan nog een beetje voor mij betekenen. Maar dat gaat dan toch dood. Maakt toch niks uit meer? Zo gaat het, hè? Maakt toch niks uit. Winst, commercie, economie. En een gaaf dier beloven en een blind of een doof of een ziek of een kreupel offer brengen. Dat betekent dat de Heere zegt, jullie behandelen mij minderwaardig. Jullie verachten mij. En er wordt zelfs bijgezet, als je nou een geschenk aan je landvoogd aanbiedt. En je zou dan een klein stiertje brengen of zo, als geschenk. En jij loopt, en dat stiertje loopt achter je aan te hinkenpinken. Ik weet niet of het woord pinkt dan klopt helemaal, maar je kunt zien dat het kreupel is. Wat zou die landvoogd, wat zou je dan de koning in jouw gebied dan zeggen? Had je niks beters? Je moest je toch aanvallen, of niet? Zoiets. Nou, die taal ligt hier heel, heel duidelijk, denk ik. En de Heere zegt eigenlijk dit. Ik heb mijn tafel in jullie midden gezet. Ik wil daar toch een paar dingen over zeggen. Het koperen brandofferaltaar ooit een keer neergezet bij de ingang van de tabernakel. En later het altaar bij de ingang van de tempel. Tempel van Salomo. Tabernakel door Mozes gemaakt. Zodra je binnenkwam, zag je het koperen brandofferaltaar. Dat koperen brandofferaltaar wordt hier in Maleachi twee keer de tafel van de Heere genoemd. Het is best even moeilijk misschien. Maar het wordt nog een keer de tafel van de Heere genoemd in Ezechiël 44. Dat was al voor de laatste opwekking, dus voor dit moment. Alleen sloeg het dan op de toekomst, op ik zal mijn tafel daar neerzetten. Maar goed, diezelfde uitdrukking kwam ook in het boek Ezechiël al voor.